Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Op 7 kilometer van het front bestudeert het Oekraïense leger vanuit een ondergronds commandocentrum de troepenbewegingen van de Russen. In hetzelfde gebouw komen soldaten op adem van hun strijd. Verslaggever Floris Akkerman bezocht deze plek in de Donbass en zag hoe er even ruimte was voor ontspanning, ondanks de zwaarte van de oorlog.
Walm hangt overal. Dit is een mannenwereld. Ik was in de omgeving van Pakrovsk in Oost-Oekraïne, in de Donbass, de regio waar nu volop wordt gevochten, waar ik een commandocentrum bezocht. Een commandocentrum dat tevens ook een rotatiepunt is waar soldaten terug van het front even kunnen uitrusten, ontspannen, om vervolgens weer terug te worden gestuurd naar het front.
De les ruikt naar dennen. Hout, zoete gelegen lucht. Oh wauw.
En het commandocentrum is een soort ondergrondse schuilplaats gemaakt van bomen, aarde onder de grond.
Wapens opgehangen als aan een kapstok. Er zitten aan bureaus van planken en pallets, en banken van pallets. Gemaakt. Enigszins bewerkt.
En daar zitten dan beneden, eenmaal onder de grond, zitten daar een stuk of 7, 8 mannen en vrouwen te kijken naar schermen. LCD-schermen, gewoon groot aan de muur, alsof je thuis zit naar je thuisbioscoop. En rechts op dat scherm was de vooraankondiging van een voetbalwedstrijd.
Televisiescherm met voetbal, reclame, groot scherm. Basel, Dynamo, Kiev.
Вы за Аякс болеете?
Аякс, да.
En het linkerscherm, daar hadden ze 8 camerabeelden staan van de omgeving. En de commandant die klikt op de muis en die kon dan zo inzoomen op bijvoorbeeld de buitenwijk van Donetsk.
Op schermen te zien. Donetsk. Omliggende gebieden. Je ziet flats, je ziet dorpjes, inzoomen. Het is Donetsk. Buitenwijken van Donetsk kunnen ze inzoomen.
En op een andere camerabeeld kon je inzoomen op een Russische tank.
De Russische tank. Een tank zien, een Russische tank.
Dus vandaar zien ze het slagveld, zitten ze dus met 8 man en het is gewoon het oogt een beetje rommelig, overal papier, overal snoeren, overal laptops. Dus je hebt helemaal niet het idee van hier is echt een oorlog gaande, meer een soort van computerspel, videogame dat ze aan het spelen zijn. En dat commandocentrum zit daar sinds december, januari dit jaar. Dat is toen gebouwd, omdat ze al voorvoelden of al voorzagen dat er een grote oorlog zat aan te komen in Oost-Oekraïne.
Floris, jij bent in de Donbass-regio geweest. Het gebied wat al sinds 2014 op zijn minst onrustig is en nu vol in oorlog. Misschien is het goed om even te vertellen hoe jij dat journalistiek aanpakt. Want het is anders dan hoe het was in Oekraïne. Hè?
Ja, nou ja, je zegt minst onrustig. Dat is al 8 jaar oorlog in de Donbass. Even benadrukken. Hè. We doen nu soms alsof we denken van hey, die oorlog is net begonnen dit jaar op 24 februari. Nee, het is al 8 jaar is het daar raak. Het voordeel is, ik kom daar eigenlijk sinds 2014 kom ik daar. Ja, van Mariupol tot Kramatorsk, tot zelfs in Donetsk, toen dat in rebellenhanden was, ben ik daar nog geweest. Dus dit helpt enorm dat je dat gebied al kent. Ik weet hoe die stad eruit ziet. Ik weet hoe de omgeving eruit ziet. Ik weet ook, als er wat gebeurt, welke kant we op moeten. Hè? Als de pleuris eruit breekt, als de oorlog daar, als het front helemaal daar losgaat. Ik weet, oké, daar is de uitgang of daar is de weg richting Dnipro, veiliger naar het westen. En ten tweede, zorg natuurlijk ook dat je je spullen bij je hebt. Dus een vest heb je bij je, een helm heb je bij je, een veiligheidsbril zit er ook bij. En ik heb gewoon dagelijks contact met de redactie die gewoon in de gaten houdt van, ja, is het verstandig om naar het Pakrovsk te gaan? Wat kun je daar verwachten op zo'n commandocentrum? Is er een plek om te schuilen bijvoorbeeld als het echt misgaat? Is er een bunker? Kun je daar naartoe? Dus je bent zo constant bezig om af te wegen hoe groot het risico is.
En hoe is dat nu 3 maanden na de start van de oorlog, de laatste oorlog moet ik dan erbij zeggen, in deze regio? Hoe gaat dat daar nu?
Je ziet dat er hevig wordt gevochten in Oost-Oekraïne. Donbass, dat is toch de regio waar Poetin heeft gezegd van dat wil ik in handen hebben. En dus daar wordt nu sinds Rusland Kiev niet meer kan innemen, bij Kharkov zich heeft moeten terugtrekken, Mariupol inmiddels in handen heeft, hebben ze hun handen vrij om alles op alles te zetten om die Donbass te veroveren. Dus je ziet daar nu dat de gevechten toenemen.
Out in Ukraine's far east, Russia's advance is gaining ground in a slow, destructive assault on the Donbass. Nothing seems to be off limits. Russia seems determined to take the east, even if it has to destroy it.
Ik sprak toen ik in Dnipro was. Een stad een beetje centraal gelegen in het zuiden, sprak ik met een arts die behandelt daar oorlogsgewonden vanuit het front. En die vertelde me ook, wij zien eigenlijk alleen maar een opgaande lijn. En we zien dat hij niet afvlakt. Dus dat was voor hem een teken die strijd is aan het verhevigen.
Ja, want wij horen hier in het Westen ook veel over dat de Russen het zwaar hebben. Dat er relatief veel Russische soldaten ook omkomen. En jij schetst een beeld dat het aan de Oekraïnse zijde, zeker in die regio, eigenlijk min of meer hetzelfde is. Dat gaat om heel veel slachtoffers.
Ja, en ook bij Oekraïne zit er een soort van propaganda bij. Ze willen natuurlijk de Russen niks wijzer maken over hun verliezen. Maar ze willen ook de bevolking niet te veel wijzer maken over hun verliezen. Want het werkt natuurlijk heel demoraliserend als jij elke dag moet melden van Oekraïnse soldaten die worden bij bordjes uitgeschakeld. Dus Oekraïne is daar ook spaarzaam in met die informatie. Maar die commandant die ik sprak, die zei van ja, er zijn doden, er zijn gewonden, er zijn krijgsgevangenen genomen.
Yes, yes, bataljon потерял. Ну не буду говорить цифру, но мы потеряли и 200-300 и пленные у нас есть.
Ja, hij zei ook van ja, dat doet mij pijn als ik zo'n soldaat voor me zie sneuvelen. Dan denk ik aan zijn kinderen die hij achterlaat. En dat raakt mij. Maar ze voelen zich, op dat moment dat ik er was, ze voelen zich sterk. Ze voelen zich gesteund door westerse wapens die worden geleverd. Ze voelen zich gesteund door bijvoorbeeld die strijd in Kharkov die ze in het voordeel hebben beslecht. Kiev idem dito. En dat ze stand houden op zijn minst. En ook op sommige plekken een beetje kunnen doorbreken.
Ja, en hoe belangrijk zijn die westerse wapenleveranties daarin?
De plaatsvervangend commandant bracht de fotograaf en mij ook in een gewoon autootje, een soort mini was dat, bracht ons 10 minuten verder naar een open veld. Dan hebben ze daar ook een soort van ondergrondse schuilplaats gemaakt, waarvan één diende als keuken.
Zandzakken en trappenhuis. Stoffig.
Daar zag ik ook allemaal conserveblikken en er werd ook soep gemaakt.
Nu, soep.
Soep?
Soep, ja, chleb.
Yes, kasha.
Toosje was mooi, ja, protef.
En de ander was als slaapplaats. En in die slaapplaats hingen eigenlijk alsof je bij iemand thuis was. Als iemand die thuis van die zwaarden aan zijn muur heeft hangen als trofeeën. Hingen daar als trofeeën twee stingers onder elkaar.
Wat is dat?
Stinger.
Oba.
Uh-huh. En Stingers, dat is een luchtdoelraket. En daar zijn ze toch wel erg blij mee. Dat geeft ze toch wel erg veel slagkracht in die strijd tegen het Russische leger.
Ja, het?
Het противотанковые
гранатометы реактивные. Iemand zei, ja, het zijn coole spullen en elk schot dat je mee los is meteen raak. Ze lieten me ook inzien een Britse medische wagen, waarmee ze dus het veld op kunnen om gewonden mee af te voeren, om mee te helpen. Dus ook dat, die stond onder een camouflagenet, een beetje verstopt opgesteld. Ook dat, ja, daar zijn ze zeer, zeer dankbaar voor die westerse wapenleveranties. En niet alleen wapens, maar ook dus uitrusting of materiaal. En ik denk dat zonder die wapens dat het een stuk moeilijker was geweest om de Russen te bevechten.
En 24 februari is de oorlog begonnen. We zitten inmiddels eind mei, dus het is al 3 maanden bezig.
Ja, ja.
Hoe kijken die soldaten aan tegen het verloop en misschien wel het einde van de oorlog? Hebben ze daar gedachten over?
Nee, want die plaatsvervangende commandant die ons daar rondleidde, die zei ik kan daar geen voorspelling over doen. Daarvoor is het strijdveld gewoon te onzeker. Wat hij vooral uitstraalde is vooral vertrouwen in dat Oekraïne aan het langste eind trekt. We zijn klaar, zei hij, voor een tegenaanval. En ik ben geen militair expert, maar volgens mij is dat het grootste verschil tussen het Russisch en het Oekraïnse leger. Dat is gewoon het moreel, de wil om te winnen. De wil om je land te verdedigen, je ouders, je familie, je huis, die is zo sterk bij die Oekraïners. Ja, dan zijn ze in mentaal opzicht, zijn ze wat dat betreft, overwinnen ze de Russen.
En Floris, jij bent langs geweest bij dat commandocentrum, dat ondergrondse naar dennen ruikende commandocentrum. dat was ook een plek, je zei het al even, waar soldaten langskomen die zeg maar net uit de frontlinie komen. Hè? Hoe gaat het met hen?
Nou, als je daar binnenkomt, het is een vrij ontspannen sfeer hangt er.
Ja, die wieju большое стресса.
Стресса?
Сейчас, да.
Сейчас стресса? Нет.
Нет.
Je zit hier echt wel in een oorlogsgebied. Het was 7 kilometer van het front en je hoorde in de verte ook wat artilleriebeschietingen. En toen we net op het moment dat we vertrokken, hoorde het alweer wat luider. Dus aan de ene kant ontspannen. En wat ik hoor van eerdere soldaten, het went ook zo'n oorlog. Je weet wanneer het gevaarlijk is. Je weet wat je moet doen. Ze kennen de raketten van de Russen. Ze kennen de artilleriebeschietingen. Dus dat geeft ook een bepaald gevoel van gewenning, van vertrouwen. Dus dat merk je ook wel.
Ik heb daar toch niet informatie niet.
Linie front is zo'n ответственность большая тут. Het niet нам решать.
Тоже можно из Zoom или.
Deze soldaat die ik sprak verblijft daar dan 2 weken. En hij kwam vanuit de buurt van Volnovakha. Dat is zeg maar meer richting het zuiden van waar hij zat. En zijn gebied is zeg maar de Donbass. Aan dat front wordt hij gestationeerd. Dus ik vroeg hem, waar ga je de volgende keer naartoe? Dat weet hij nog niet. Dat is afwachten. Maar dat kan bijvoorbeeld in Volnovakha weer terug zijn. Maar dat kan ook meer richting het noorden zijn. Dus ze weten niet waar ze naartoe moeten. Maar goed, hij zei van ja, ik kan hier wel even rustig bijkomen. En rustig goed slapen en mijn rust pakken. Want wat ik ook vroeg aan een andere soldaat, die zei van ja, als het kan, proberen we eigenlijk zoveel mogelijk rust te pakken. Want voor hetzelfde geld ben je de volgende dag 24 uur in touw om die Russen af te slaan. Dus we moeten gewoon goed uitgerust zijn om die strijd aan te kunnen. Dus slapen, uitrusten, dat is een belangrijke factor.
En wat voor mensen zitten er?
Ja, er zit eigenlijk van alles. Hè. Jong, oud, om het zo maar even te zeggen. Van een jongen van 27, de commandant alweer boven de 40. Met vrouw en kinderen thuis. Sommigen vechten al langer, wat ik al zei. Hè. Die oorlog is al sinds 2014 aan de gang. Dus die hebben al gevechtservaring. Het zijn niet alleen Oekraïners die daar vechten. Er was ook Armeniërs, Georgiërs die meevechten. Die liepen daar ook rond.
Armenien. Groezien. Грузина много.
Да?
Да. Угу. Человек 12.
Тут?
Да.
Угу. En wat wel heel veel mensen zich afvragen natuurlijk, die taal, dat is een groot probleem. Maar ja, ik spreek Russisch, ik spreek geen Oekraïens, die soldaten spreken geen Engels, dus we zijn aangewezen op het Russisch. En dat vinden ze helemaal geen probleem. En ik ben vaak aan het front geweest, ook in 2014 en 2016. Ze vinden het geen probleem om Russisch te spreken. Daar doen ze helemaal niet moeilijk over. Ze zijn daarmee opgegroeid. Ze zijn Russisch-talig thuis opgegroeid. Ze kennen de grootste Russische dichters. Ze vinden ze allemaal prachtig, cultuur. Dus Russisch is geen probleem aan het front.
Floris, jij bent daar met alle journalistieke voorbereidingen waar je over vertelde. Wat doet dat met jou persoonlijk als jij daar bent? Als je ziet hoe dat land er op dit moment aan toe is?
Kijk, voordat die oorlog begon was Pakrovsk, nou, het was een beetje een rustig provinciestadje, maar daar was bijvoorbeeld een universiteit. Nou, die universiteit, daar zijn de deuren dicht en die universiteit is verhuisd naar Lutsk, meer in het noordwesten van het land. En daarmee ook de studenten zijn vertrokken. En daar is begin april heeft de burgemeester van Pakrovsk de bevolking opgeroepen om de boel te verlaten of om de stad te verlaten in afwachting van die slag om de Donbass. Maar er zijn natuurlijk altijd, er is nog altijd wel een deel dat blijft. Dat blijft om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat, en dat leeft heel erg sterk bij Oekraïners, dit is hun grond. Hier zijn ze geboren. Hier wonen ze al hun hele leven. Daar hebben ze een huis opgebouwd. Hun ouders wonen daar nog. Dus je verlaat je eigen grond. Verlaat je niet zomaar in Oekraïne. Je laat je ouders niet zomaar in de steek. Dus dat is een afweging. Dat is een reden dat mensen blijven. Andere reden is bijvoorbeeld, ja, ik kan wel naar het westen gaan waar het veilig is. Maar je moet daar wel een nieuw leven kunnen opbouwen. En daar in Pakrovsk heb je gewoon je eigen huis. Je weet van, hier heb ik in ieder geval iets van bestaanszekerheid. En de derde reden is, wat ik ook veel hoorde, van ja, waarom zouden we weggaan? Er vallen overal raketten. Ik sprak op een begraafplaats, sprak ik drie vrouwen. De graven worden daar netjes nog steeds worden die verzorgd. En nieuwe plantjes worden neergezet en het onkruid wordt gevied. En die zaten daar nog, wat ze dan ook vaak doen, aan tafel. Zitten ze nog wat te drinken, wat wijnen, wat kaas. Die zeiden tegen mij van, ja, 2 dagen geleden is ook een raket gevallen in Kiev. En in Dnipro vallen raketten. Dus hier vallen raketten. Dus waar ben ik in hemelsnaam veilig? Dus ja, waarom zou ik daarom weg moeten gaan? Kijk, voor mij als journalist is het heel makkelijk. Ja, je gaat erin en je gaat eruit. En je bent hier weer. Ik zit hier gezellig met jou te praten, Egbert. In een prachtige studio. In een bijzondere omgeving. In de stad van Amsterdam. Schitterend. Maar die mensen daar, Oekraïners, die hebben er elke dag mee te maken. De soldaten die ik zag. Ik vertelde wel van, die soldaten zijn ontspannen. Maar als je van Dnipro naar de Donbass rijdt. Ja, dan gaat er geen minuut voorbij. Of je komt wel iets militairs tegen. Je zag tanks op oplegtrucks, zag je die kant op gaan. En je zag wapens, houwitsers of ik weet niet, afweergeschut achter iets, zag je die kant op gaan. En je zag lege evacuatiebussen die kant op gaan richting het oosten, om die weer vol mee terug te krijgen. Maar je zag ook open vrachtwagens met jongens van jouw leeftijd of jonger met gespannen, strakke gezichten richting het front gaan. En dan weet je gewoon, die gaan er vechten. Die gaan misschien over een paar uur, de volgende dag zijn ze dood. Dat is wel iets dat je denkt van, holy, dit is wel even, dit is, wat dat betreft was deze reis echt wel direct de rouw op de oorlog. Ook de gewonde soldaten die ik heb gesproken in Dnipro, met de allerergste verwondingen. Ja, dat is wel, dat komt wel binnen, natuurlijk, zeker.
Dankjewel voor je verhaal, Floris.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Mandula van den Berg, Mila Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was Vandaag, vrijdag weer.